Hallo, welkom. En fijn dat je luistert naar de DIO-podcast. Een serie gesprekken waarin ik, Nienke Kapetein, samen met een selectie aan inspirerende gasten op onderzoek ga naar de laatste ontwikkelingen in de ondergrondse infrastructuur. Waar liggen kansen? Waar moet je op letten als lid in deze sector? En hoe nu verder? In deze aflevering ben ik in gesprek met Frank van der Hulst van Hulo. Welkom Frank.
Dankjewel. Leuk hier te zijn.
Goed dat je er bent. Fijn dat je je tijd voor vrij wil maken. Voordat we van start gaan, reuze benieuwd naar wat je ons te vertellen hebt. Eerst een korte introductie. Wie ben je en wat doe jij?
Ja, nou, Frank van der Hulst. Ooit opgegroeid op een boerderij in de Noordoostpolder. Daarna ben ik eigenlijk een studie gaan volgen in de luchtvaarttechniek. Dus compleet iets anders. Maar ik heb een master gedaan in robotica en in data science. Eigenlijk vervolgens en daarom ben ik gaan werken in de olie-gasindustrie en daarna nog bij DAF Trucks. Dus ik heb ook nog tijd aan zelfrijdende vrachtwagens gewerkt en elektrische vrachtwagens. En vervolgens ben ik in Leeuwarden terechtgekomen bij Acquaint. Dat is nu 5 jaar geleden. En daar heb ik eigenlijk bedrijf zien groeien van 4 tot met 30 man volgens mij nu. En we zijn eigenlijk daarvanuit nu Hulo gestart. Dus als een nieuw bedrijf. En dat is ook wel eentje waar mijn passie ligt om juist van kleine bedrijven naar grote laten maken. En dat is ook en veel ideeën en snelheid erin te houden. Dat is dus compleet iets anders wat ik bij DAF Trucks zag, wat een groot bedrijf was. Daarnaast woon ik zelf in Leeuwarden samen met Maartje. Ik ben 32 jaar en veel sporten en veel bezig met techniek.
Dat begrijp ik uit je verhaal, dankjewel. Je geeft aan Hulo, een start-up. Hoe lang zijn jullie actief?
Wij zijn nu ongeveer 1,5 jaar actief. We zijn eigenlijk vorig jaar vooral op marktonderzoek bezig geweest. Dus van wat is nou de probleemstelling, waar zijn de kansen? En daarna zijn we eigenlijk nu vanaf januari echt volop ontwikkeling ook bezig. Ja.
Oké, dan komen we gelijk bij het volgende onderwerp. Waarbij jij de mogelijkheid krijgt om die kansen die jullie zien ook onder woorden te brengen. En ik wil je gelegenheid geven om 2 minuten de tijd te nemen om uit te leggen wat Hulo de markt te bieden heeft. Ga je gang.
Nou ja, ik denk aangezien de luisteraars van deze podcast dat iedereen er wel redelijk bewust van is. Maar er lekt ongeveer 40-60% weg in de wereld in het drinkwaternetwerk. Een groot deel van hier is in het buitenland. Want Nederland is eigenlijk de beste in de klas. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom dit nou aan de gang is. Dat is 1, veroudering van infrastructuur. Daarnaast ook beheer en inzicht. Nou, op dit laatste punt is Hulo eigenlijk opgericht. Wij willen eigenlijk het inzicht in het netwerk verbeteren. Dat doen we nu door middel van lekdetectie. Dat is gebaseerd op onderzoek van Wetsys, de onderzoeksinstelling in Leeuwarden, op watertechnologie. We doen deze methode die gebruikt druk- en debietsensoren die al aanwezig zijn in het netwerk. En daarop halen wij eigenlijk anomalies uit en die klassificeren wij als lekkages. Nou, het mooie voordeel hiervan is dat wij foutpositieve meldingen sterk kunnen reduceren. En daarnaast kunnen we ook kleinere lekkages detecteren. Nou, en wat zorgt dit nou voor? Dat eigenlijk de monteur het veld wordt ingestuurd. En alleen maar het veld in wordt gestuurd wanneer het nodig is. Direct naar de juiste locatie en ook mooi op tijd. Nou, dat zien we eigenlijk. En nog een andere kans die we zagen hierin is dat we eigenlijk dit bouwen als modulaire bouwstenen. Wat we eigenlijk willen veroorzaken is dat wij kleine bouwstenen bouwen die kunnen geïmplanteerd kunnen worden in de digitale infrastructuur van de drinkwatermaatschappijen zelf. Want die hebben zelf al vaak heel veel aanwezig. Dus ze hebben sensordata, ze hebben al een interface, dus waar ze alle data kunnen visualiseren. Maar ze missen eigenlijk alleen nog betere en slimmere algoritmes. Nou, dat is precies wat wij doen. En hierdoor kunnen we eigenlijk de focus bij iedere partij op expertise houden. Dus voor drinkwatermaatschappijen om gezond, duurzaam drinkwater te leveren. En voor Hulo de focus op slimme algoritmes die het inzicht vergroten. Dan wil ik even afsluiten met een mooi buzzword. Waar we eigenlijk kijken naar op deze manier kunnen we samen geleidelijk bouwen naar een real-time digital twin.
Real-time digital twin?
Ja.
Hele mond vol. Leg uit, wat houdt dat in?
Nou, een digitale tweeling zo in Nederland is in principe eigenlijk heel mooi. Gewoon dat je je systeem kan modelleren in de digitale omgeving. En dat je eigenlijk een volledige tweeling hebt waar je dus eigenlijk kan simuleren wat er aan de hand is in het echt. Nou, dat brengt heel veel voordelen eraan. Maar een belangrijk deel daarvan ook is het real-time part. Dus en dat is eigenlijk waar wij vooral op focussen. Dus hoe kunnen wij zorgen dat er zodra sensordata vanuit het netwerk, dus wat eigenlijk vertelt hoe die digitale tweeling werkt, Hoe kunnen we dat zo snel mogelijk implementeren en ook meteen informatie teruggeven aan de eindgebruiker of de drinkwatermaatschappijen?
Ja.
En dat is eigenlijk waar wij ook naartoe willen werken als bedrijf.
Dus ik hoor jou zeggen, die digital twin, die tweeling, die is er al. Welke organisaties hebben zulke tweelingen al of zijn ze in de maak?
In Nederland zijn de drinkwatermaatschappijen al heel ver. Die lopen mooi voorop in de wereld en die hebben ook daar al hele veel stappen in gemaakt. Alleen wat er nog vaak ontbreekt is toch wel het real-time aspect. Dus om echt sensordata die ook meteen informatie terugkoppelen van wat er aan de hand is in het systeem. Zit toch wat vaak wat misschien nog wat vertraging in. Of het is niet het juiste informatie of de informatie is van grote schaal. Dus eigenlijk niet heel specifiek of ingezoomd op problemen.
Okay.
En dat zie je eigenlijk. En in het buitenland zijn ze daar echt aan het begin van die stap. Om eigenlijk een digitalisering na te denken. Want het begint natuurlijk bij de eerste stappen zoals een GIS-platform, dus het geografisch informatiesysteem. Maar daarnaast ook hydraulisch modelleren van het drinkwaternet. Daar zijn we mee bezig. Ja.
Ja, en ik hoor jou zeggen, Nederland loopt voorop. Dus qua digitalisering al een stap verder dan de rest van de wereld. Ja. Waarom is dat sensoring dan nog niet optimaal daarin? Kun je de oorzaak daarvan duiden?
Ja, kijk, in Nederland wij zijn eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog heel goed geweest in onze infrastructuur vernieuwen. Dus wij hebben een relatief jong netwerk ten opzichte van veel buitenland. En daarnaast vervangen we ook met een redelijk hoog tempo toch wel heel veel leidingen. Dus dat zorgt er ook voor dat je veel minder lekkages hebt. Daarnaast hebben we ook veel minder drugschommelingen in het netwerk. Dat komt natuurlijk ook door het mooie vlakke landschap ten opzichte van dat je natuurlijk wat meer in een heuvelachtig landschap zit. En dat is eigenlijk wat wij dus ook, wat je dus in Nederland ziet, is aan de lekkages een heel stuk minder. Maar wat ze wel heel veel doen, is sensoren plaatsen bijvoorbeeld voor drukbeheer in het systeem. Dus gewoon zorgen dat de pompen niet te veel druk erin pompen en dat de waterflow goed blijft. Maar nog niet de focus is gelegd op het lekdetectie aspect. Dus dat is eigenlijk nu een bijzaak voor dat bijgekomen is en steeds interessanter wordt. Omdat ze eigenlijk steeds beter willen worden. En die 40-60% waar ik in het begin over had, dat is in het buitenland. In Nederland is het maar 5%. Maar ja, het is nog steeds 5%.
In Nederland 5%?
Ja, okay. Maar het is het wel het beste van de wereld. Dus dat is.
Die 40-60% is best fors.
Ja.
Hoe urgent is dat op de wereldkalender?
Nou, er is toevallig laatst in New York is er toch wel een hele grote toespraak over geweest. En daar zijn ze wel mee bezig. Dus alleen ja, welke systemen werken, dat is dan natuurlijk een vraag. Want ze kijken nu naar watercredits, een beetje hetzelfde als carbon credits. Om te zorgen ook dat landen die dus niet de middelen hebben om het zelf op te lossen, daar toch een verdienmodel aan te hangen. Want dat is natuurlijk een probleem eigenlijk overal in de wereld op dit moment nog. Water heel erg goedkoop is. Ja. Dus je ziet in sommige landen dat er hoog wordt gesubsidieerd op water voor de mensen thuis. En ja, daar zit nog wel een gat tussen eigenlijk. Dat gaat om best wel veel geld, maar voor een overheid is dat misschien niet zo'n hele grote portemonnee eigenlijk. Dus zo'n heel grote op.
Ja, maar wel dat je ziet dat het naar voren wordt gehaald. Dat we er nu al meer mee moeten doen. Dat het versneld wordt, urgenter wordt.
Nou, je ziet natuurlijk de beelden van Zuid-Europa bijvoorbeeld. Dat je dus eigenlijk de verdroging van al die meren en waar hun drinkwater uit wordt geleverd. Nou, dat wordt wel echt een issue. En we hebben het nu over de energietransitie, wat natuurlijk een hot topic is. En hoe we naar duurzame energie gaan. En ja, ik verwacht wel dat over 5 tot 10 jaar over water gaat. Dezelfde discussie. En misschien is die al gaande. Dus,
ja. Nou, je gaf aan dat real-time dat een heel belangrijk aspect erin is. En dat jullie je daarop richten. Hoe doen jullie dat?
Nou, dus in principe, als wij dus een nieuwe algoritmes ontwikkelen of naar een nieuwe oplossing kijken, dan is altijd een van de aspecten waar we naar kijken, is van hoe zou dit real-time geïmplementeerd kunnen worden? Dus dat je eigenlijk, je krijgt zodra data binnen en dat je ook meteen een antwoord kan leveren daarna. En dat is iets wat toch ook wel veel methodieken die nu eigenlijk al wel in de markt verkrijgbaar zijn of nog op onderzoek zijn. Die zijn toch heel vaak ook nog gefocust op simulaties. Dus dat is toch altijd, dan moet je bijvoorbeeld een half uurtje daarna nog simuleren of nog langer. En wij zijn toch wel aan het kijken van, nou ja, hoe kunnen we met die data nou juist veel meer antwoorden leveren in een real-time. En dat je dus dat ook eigenlijk direct krijgt zodra sensordata binnen is. Dat je ook meteen een melding zou kunnen verwachten, ja of nee. Niet dat je dat bijvoorbeeld een uur moet wachten om zekerheid te creëren. Nou, dat is eigenlijk in ons als start-up is dat wel altijd een belangrijke pijler om dat in de gaten te blijven houden. Dat we die toch wel kunnen leveren, die garantie. Dat je dus eigenlijk zodra de sensordata binnenkomt, ook meteen wat kan zeggen over over de sensordata. En dat er niet pas een uur later komt. Want in Nederland bijvoorbeeld is dan vaak toch de burger toch sneller dan.
Die hangt al aan de telefoon.
Algoritmes, ja, zeker.
Zo werkt dat, hè? Ja. En als we het hebben over algoritmes, dat is altijd vrij ontastbaar. hoe werkt dat dan in de praktijk? Moet ik het in mijn systeem implementeren? Hoe, gaan jullie daar iets mee doen? Hoe werkt het?
Nou, wij proberen deze modules op... Dus veel van deze modules die zijn gebaseerd op een model. Dus je traint eigenlijk een model op basis van historische data. Voordeel ook van onze methodiek is dat wij maar heel weinig historische data nodig hebben om deze modellen te trainen. Maar eigenlijk dan het in het real-time stuk gebruik je alleen nog maar het model. Dat gaat op dat moment wat zeggen over wat er aan de hand is. En in dat stuk zitten we eigenlijk altijd, we blijven die focus houden. Dus dat we dus die modellen kunnen aanleveren. En dat die modellen, dat is eigenlijk waar het stukje ook expertise zit. Hoe train je die? En we geven de bouwsteen aan een drinkwatermaatschappij, zodat zij die zelf kunnen implementeren. Dat eigenlijk het model wordt ingeladen of bij ons wordt opgehaald. En zodat ze die snel kunnen gebruiken en hun eigen dataflow, eigenlijk hun eigen datapipeline kunnen blijven behouden.
Ja, en om dat goed te doen heb je dus data nodig. Waar hou je die vandaan?
Nou, in de meeste gevallen is de data toch gewoon... Is de drinkwatermaatschappij zelf eigenaar van de data. Je ziet wel heel veel andere modellen. Data as a service bijvoorbeeld. Dat de sensorleveranciers toch eigenlijk ook wel wat over die data nog willen eigenaarschap willen houden. Slim businessmodel is, maar uiteindelijk betaalt de drinkwatermaatschappij ervoor. Dus in principe gaan wij ervan uit dat onze klanten die hebben eigenlijk al sensoren in een net. En wij kunnen, zodra de sensoren in het net zitten, kunnen wij er meer informatie over geven. Van hoe goed we ermee overweg kunnen gaan. Daarnaast kunnen we ook nog, als er dus niet sensoren aanwezig zijn, kunnen we eigenlijk ook nog vertellen wat is de optimale positie om sensoren te plaatsen. Om het meeste inzicht in je netwerk te verkrijgen. Dat is ook onderdeel geweest van het onderzoek bij Wetsys.
Ja, ja, en is dat nou data wat ook gevoelig is van mag je het gebruiken of niet? Of is dat heel toegankelijk voor ieder?
Nee, dat is natuurlijk. Drinkwater wordt vaak gezien als levensbehoefte. Dus ook in veel landen is het toch een geheim stuk. Dus vaak drukdata en flowdata of debietdata wat wij gebruiken, is wat makkelijker toegankelijk dan bijvoorbeeld juist waar ligt het leidingnet. Dus daar zit wel een klein verschil tussen. Maar nog steeds is het altijd heel lastig. En dat zien wij ook in als start-up, dat we toch best wel vaak lange lead times hebben richting een opdracht. Omdat natuurlijk veel. Vinkjes moeten worden gezet om die data maar zo te kunnen overhandigen.
Ja, begrijpelijk. Ja. Sowieso als start-up denk ik flinke uitdaging om jezelf in de markt te brengen. Waar loop je zoal tegenaan?
Ja, we lopen vooral tegen één ding aan, is het lange lead times. Dus we zien toch dat er dus veel moet worden besloten binnen de organisatie. Dus gaan veel mensen over om eigenlijk de eerste pilots af te kunnen richten. We proberen nu heel veel in pilots te doen. Dus dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op historische data, waar we laten zien het algoritme had gewerkt in real time. Om zo vertrouwen te kunnen winnen, dat het ook een minder grote stap wordt om naar die real time implementatie over te stappen. En dat is eigenlijk hoe we het nu aanpakken. Maar toch het probleem wat we nu wel zien is toch je hebt er heel veel nodig om eigenlijk binnen te komen bij een drinkwatermaatschappij. Gelukkig hebben wij een goed netwerk, goede contacten, wat ons een heel stuk helpt. Maar dat is wel lastig. En daarnaast ook nog in het... Toch in het buitenland zie je wel veel grote tenders, waar eigenlijk een oplossing wordt gevraagd voor het hele systeem. En dat gaat veel verder dan lekdetectie alleen. En dat is toch ook wel, daar heb je juist de partners voor nodig.
Ja, dan zijn jullie een klein onderdeel in het aanbod wat jullie kunnen...
Ja, om daarop in te schrijven.
Om in te kunnen schrijven, helder. Ja. Ik zou je graag een aantal dilemma's willen voorleggen.
Ja, leuk.
Oké, Frank, eerste dilemma. Als drinkwaterbedrijf kan ik beter zaken doen met een grote multinational of met een start-up?
Nou, dat is een goede vraag. Wat ik denk, wat je met een start-up kan bereiken, is dat je sneller innovatie kan brengen binnen de organisatie. Daarnaast heb je ook, wat het veroorzaakt, is dat je veel makkelijker kleinere modulaire systemen kan integreren. In plaats van dat je vaak toch bij een groot bedrijf, die wil meteen alles verkopen of een eigen platform en overal installeren. Nou, het andere voordeel juist weer van een groot bedrijf is dat je veel meer garantie hebt. Die hebben vaak een track record. Dus dat is ook wel natuurlijk vaak de veilige optie. Maar zeker nieuwe technologieën zijn start-ups daar wel de koploper in. Om die snel naar de markt te brengen. Om ook dus voor je problemen oplossingen te kunnen bieden.
Ja, ik zie ook altijd wel dat het voordeel van snel handelen. Pilots kunnen draaien. Draaien jullie ook pilots op dit moment?
Ja, wij draaien in Nederland nu eigenlijk 3 pilots. En dat zijn we met de 3 drinkwatermaatschappijen. Om te kijken van hoe goed werkt het ten opzichte van hun huidige methodes. Want de meeste die hebben wel alle methoden op de plek. Alleen minder goed dan die van ons. Dat is wat we nu in 1 pilot ook hebben aangetoond. Dus dat is een heel mooie stap. Waar we eigenlijk 80% reductie zagen in die foutpositieve meldingen. En daarnaast doen we ook in het buitenland. Zijn we nu aan het kijken naar meerdere pilots. En Engeland is natuurlijk een hele mooie markt. Het is dichtbij, maar wel een hoog verlies. Dus hoog gelijkverlies. Maar alleen daar lopen we tegen andere dingen. Dat daar het IT-infrastructuur is goed afgeschermd.
Kijk, weer een andere uitdaging die jullie treffen. Ja. Maar het klinkt veelbelovend wat dit betreft.
Ja, zeker. En ja. Ik denk als je vooral inderdaad rond de Evenaar gaat kijken en zo hoeveel lekverliezen daar zijn. En dat die markten ook nog opkomend zijn. Dus die zijn de middelklasse die wordt steeds groter eigenlijk. Dus er wordt ook steeds meer geëist dat er goed drinkwater wordt geleverd. Ja, de kansen die zijn eigenlijk oneindig. Alleen nu moeten we het ook nog waarmaken natuurlijk.
Helder. Volgend dilemma. Geen lekverliezen, maar hoge onderhoudskosten. Of lage onderhoudskosten, maar een groot lekverlies?
Dat is ook een hele heel goede vraag. Ja, dat is inderdaad, uiteindelijk is het natuurlijk altijd een business case op te maken. Maar in het huidige systeem waar water steeds schaarser wordt, hoe kostbaar is water? Dat is denk ik een goede vraag. Kan je daar een prijs aan hangen? Of is het toch meer een stuk over dat je dat ten alle kosten wilt beschermen? Dat de kosten dus voor onderhoud hoger worden.
Mm-hmm.
Maar er is zeker, ik denk dat uiteindelijk ieder bedrijf toch een business case maakt. En dat is ook voor een drinkwatermaatschappij geldt hetzelfde.
Ja.
Dus als de kosten te hoog worden, dan accepteer je een bepaald niveau van lekverlies. Maar er is wel een optimaal te vinden. Dus bijvoorbeeld in Nederland, om het nog verder te reduceren, bijvoorbeeld naar 0%. Dat zou een hele dure zaak worden. En het levert niet alles op eigenlijk. Kunnen we eigenlijk beter onszelf gaan aankijken en iets minder lang onder de douche. Dus.
Ook een suggestie, minder waterverbruik. Zijn we ons bewust dat water kostbaar is of schaarster wordt?
Ik denk in Nederland dat we er nog wat minder bewust van zijn. Alleen je ziet er nu toch dus wel steeds wat meer eigenlijk komen. En het is ook heel lastig om zelf in de gaten te hebben hoeveel water je nou exact gebruikt eigenlijk. Van hoeveel gebruik nou een douche bijvoorbeeld, zulke dingen. Dat is toch heel lastig. En we hebben het allemaal wel waarschijnlijk een keer gehoord op school bijvoorbeeld. Van hoeveel het allemaal gebruikt. Maar of je er nou echt bewust van bent, is heel lastig. En daarnaast natuurlijk je rekening blijft maandelijks ook heel erg laag van water ten opzichte van je gasrekening tegenwoordig.
Dus, absoluut, een groot verschil.
Ja, dus daar zit wel echt een heel groot verschil in. Alleen bijvoorbeeld, een goed voorbeeld vind ik altijd, dat is in Kaapstad geweest, in Zuid-Afrika. Daar hadden ze dus het drinkwater raakt echt op in de zomer. En daar moesten ze in één keer allemaal met 50 liter per dag. En in Nederland gebruiken we rond 120. Dus met tijltjes douchen en zo. Dus het was in één keer een hele grote omslag daar geweest.
Nou, ik heb wel indruk gemaakt, denk ik. Wel ervaren wat het is om een schaarste te hebben.
Ja, ja. Zeker. Ja.
Absoluut. Dus. Oké, laatste dilemma. Vertrouwen op mensen of vertrouwen op algoritmes?
Uiteindelijk zou ik zeggen vertrouwen inderdaad op data. Dus meten is weten. Dat is toch wel echt een ding. Of je nou alle algoritmes kan vertrouwen, dat is weer iets anders. Ik denk dat daar heel transparant over moet zijn van wat is dan onzekerheid. En dat is denk ik een hele belangrijke parameter. Dus als je dat kan aangeven van hoe onzeker is je voorspelling bijvoorbeeld. Dat is een hele belangrijke parameter om eigenlijk goed ook informatie te kunnen verschaffen naar de drinkwatermaatschappij. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de mens die het besluit neemt. Maar wat je het beste kan doen is dan maar gewoon zo goed mogelijk informatie te verschaffen. En dat is wat het uiteindelijk doet een algoritme dat. Dus, want het is tegenwoordig te veel data om voor een mens een goede beslissing op te kunnen nemen.
Ja. Helder, dankjewel. En dan tot slot aan jou de vraag. Hoe nu verder? Wat is voor Hulo nodig om de volgende stap te maken?
Nou, wij zijn als Hulo zijn we eigenlijk nu aan het kijken van hoe kunnen we nou verder groeien. We zien heel interessante opdrachten in het buitenland voornamelijk, waar ons ook ons focus ligt. Nou, ik denk dat daar een hele belangrijke stap voor ons is nodig om financiering op te halen. Want we zien nu toch dat onze inkomsten lager zijn dan we eigenlijk willen uitgeven. Nou, dat is eigenlijk wel denk ik bij iedere start-up een dilemma. Dus daar zijn we nu naar het kijken van hoe zouden we dat kunnen opvullen, dat gat. En daarnaast willen we gaan kijken van hoe kunnen we dus de juiste expertise ophalen binnen. Nou ja, we kijken gewoon binnen Europa, want er zijn gewoon veel experts aanwezig. En kijken of die interessant in onze avontuur willen meedoen eigenlijk. Dat zijn wel voor ons de stappen eigenlijk. En daarnaast goede partners te vinden die ons verder willen helpen. Ja,
ja, klinkt veelbelovend. Dankjewel voor je tijd.
Hartstikke leuk.
Tot zover deze aflevering van de Dio Podcast. Volgende aflevering zit ik hier samen met Marco Indigne van Hydroco. Wil je op de hoogte blijven van de volgende afleveringen? Zoek dan naar Platform Dio en volg ons op Spotify.